We hebben zondag van gerechtigheid. En vanaf deze plek wil ik ook graag alle muskatleten bedanken dat jullie ook namens ons, namens ons als gemeente, ook uit willen gaan om recht te gaan brengen in deze wereld. En niet iedereen is misschien in de staat of heeft de mogelijkheid om zoiets te doen. Maar ik vind het wel super dat we ook als gemeente om jullie heen mogen staan. Ook specifiek deze zondag jullie mogen zegenen. In gebed, maar ook in financiën. Hopelijk ook veel, zodat jullie ook veel mogen brengen vanuit deze gemeente naar de landen waar jullie naartoe gaan. Afgelopen week werd ik eigenlijk weer bijzonder geraakt door een nieuwsbericht over 31 mannen, vrouwen en kinderen die zijn verdronken in de zee tussen Griekenland en Lesbos. En in zichzelf is dat al een verschrikkelijk bericht. En elke keer als ik weer lees dat de mensen verdronken zijn in die zee, dan raakt me dat bijzonder. Maar wat ik nog verschrikkelijker vond aan deze specifieke situatie, was dat het gebeurde voor de ogen van reddingswerkers. Maar ze mochten niet ingrijpen. En waarom niet? Omdat het schip, het bootje, was gezonken aan de Turkse kant van het water. En als de hulpverleners hadden ingegrepen, dan waren ze opgepakt, zoals een paar weken geleden is gebeurd met 5 hulpverleners, die nu een gevangenisstraf riskeren van 5 jaar voor het redden van mensen, drenkelingen uit de zee. En het maakt me wanhopig en pessimistisch als ik zulke berichten hoor over deze wereld. Waar gaat deze wereld heen als je een gevangenisstraf riskeert, als je mensen wil redden van de dood? En er was een moeder tussen die drenkelingen en ze begreep dat die hulpverleners niks konden doen, omdat ze aan de verkeerde kant van de zee nog was. En in een wanhopige poging pakte ze haar pasgeboren babytje en probeerde ze haar babytje over de grens te gooien, zodat de hulpverleners haar babytje zouden kunnen redden. Maar ook deze poging mislukte. Berichten als deze overweldigen. Het onrecht in deze wereld is zo groot dat we er pessimistisch en moedeloos en wanhopig van worden. Maar nadat ik dit bericht hoorde, nam God me ook mee terug naar een moment in oktober dat ik zelf met een team uit deze gemeente op Lesbos was. En op een gegeven moment op een rustige ochtend keek ik uit over de zee. Veel van onze team pakte dat moment om even wat bij te slapen in de auto. Maar ik zat daar samen met Marit, een teamgenoot, en we keken uit over de zee. En we realiseerden ons dat in die zee zo veel honderden mensen al verdronken waren. En we realiseerden ons ook dat zoveel mensen die dag die oversteek nog zouden gaan maken. En we begonnen te zingen. We begonnen onze gebeden te zingen. En we zongen, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. and you are mine. En op het moment als we onze ogen afhalen van onze situaties en omstandigheden. Op het moment dat we onze ogen afhouden van het onrecht wat we zien. En onze ogen richten op Jezus. Dan gebeurt er altijd wat. Dan is daar hoop. En dan is daar leven. Laten we vandaag onze ogen richten op Jezus. Laten we ons opnieuw raken door de manier waarop Jezus kijkt naar deze wereld. Hoe Jezus omgaat met onrecht en hoe Jezus daar boven staat. Laten we in een wereld die aan het doodgaan is. Laten we een wereld waar zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. Laten we in die wereld onze ogen richten op Jezus en het verwachten van Hem alleen. En daarom wil ik vandaag graag met jullie kijken naar 24 uur in het leven van Jezus. Zomaar een dag in het leven van Jezus. En we willen dat doen in Markus 4, vers 35. Als je Bijbel bij je hebt, mag je dat opzoeken. Markus 4, vers 35 tot 5, vers 43. Dat is anderhalf hoofdstuk. Ik ga het niet helemaal lezen. Dat kun je thuis natuurlijk wel doen, maar ik wil er even gewoon met jullie doorheen gaan lopen. 24 uur in het leven van Jezus, waar ontzettend veel in gebeurt. En we zien hier dat die 24 uur beginnen op een avond. Dat Jezus besluit om met zijn discipelen in een boot te stappen en naar de overkant te varen. En tijdens de tocht valt Jezus in slaap en komt er een storm. En de wind en de zee die gaan tekeer en de discipelen die raken in paniek. En die roepen naar Jezus, grijpt u alstublieft in, want we vergaan. En dan lezen we in Markus 4, vers 39, en hij, Jezus, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En dan komt dat bootje van Jezus en discipelen aan de overkant en daar ontmoeten ze een man die door een legioen demonen bezeten is. En zelfs kettingen en touwen kunnen hem niet binden. Hij breekt zich in alle demonische kracht die vrijkomt in zijn lijf daarvan los. En hij slaat zichzelf continu met stenen. En hij leeft volledig geïsoleerd van de maatschappij. En Jezus die komt daaraan. En deze man in vers 6, toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. Toch bijzonder. Deze man bezeten door een legioen demonen, die ziet Jezus van verre aankomen. En die demonen in hem kunnen niks anders dan zich onderwerpen aan Jezus. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste. Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. Blijkbaar heeft Jezus in die grote afstand al gezegd, onreine geest, ga uit van die man. Jezus hoeft zijn stem niet te verheffen. Hij hoeft er niet eens naartoe te gaan. De man en die legioen demonen komen naar hem toe en onderwerpen zich aan hem. En deze man wordt bevrijd. En diezelfde dag nog keerde Jezus en zijn discipelen dan terug met de boot. En zodra ze weer aankomen aan het vasteland, komt er een grote massa mensen om Jezus heen. Waaronder ook een vrouw die al 12 jaar lijdt aan bloedverlies. Wat haar overigens ook onrein maakte en daardoor geïsoleerd van andere mensen. En dan lezen we in vers 28, zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zo zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoeningen genezen was. En als het nog niet genoeg is, zien we vervolgens dat Jezus Jairus volgt naar zijn huis. Waar het dochtertje van Jairus net is overleden. En dan lezen we in vers 41. En Jezus pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita kumi. Dat is vertaald: meisje, ik zeg je, sta op. Zomaar een dag uit het leven van Jezus. 24 uur met hem. Wat kunnen wij leren over gerechtigheid in 24 uur met Jezus? Nou, allereerst en bovenal kunnen wij leren dat wij moeten geloven in de autoriteit van Jezus Christus. Geloof in de autoriteit van Jezus Christus. Ja, deze wereld gaat tekeer. Het onrecht in deze wereld gaat tekeer. We zien natuurrampen, we zien demonische machten, we zien ziekte, we zien dood. En we zien deze vier grote vormen van gerechtigheid terug in deze 24 uur met Jezus. En ja, we kunnen erdoor ontmoedigd raken, want het is niet recht. Het is niet zoals Jezus het leven heeft bedoeld. En diezelfde macht van duisternis, diezelfde macht van dood, die herkennen wij ook in zoveel andere gebieden van onrecht die we zien in ons leven. In armoede, in mensenhandel, in slavernij, in kinderarbeid, in oorlogen, in zelfmoordaanslagen, in christenvervolging. Het is allemaal aan de orde van de dag. En als we inzoomen op al deze vormen van onrecht, dan worden we net als deze discipelen en omstanders van Jezus overweldigd door gevoelens van wanhoop, van zorgen en van angst. Maar wat ik dan zo bijzonder vind, is dat angst voor onrecht niet het laatste woord heeft in deze gebeurtenissen. Want we zien in deze vier gebeurtenissen ook een andere angst opkomen. En het is angst voor de macht van Jezus. Laten we nog even kijken naar die verse, vers 41 van hoofdstuk 4. De discipelen, en zij vreesden met grote vrees, nadat ze hebben gezien hoe Jezus de storm en de wind stilt. En ze zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En vervolgens, als Jezus die man die bezeten is door een legioen demonen heeft bevrijd, dan komen de omstanders kijken en dan zien we in vers 41. En zij vreesden met grote vrees. Als ze zien wat Jezus heeft gedaan. En ze zeiden tegen elkaar: wie... Oh nee, sorry, dat is het vorige vers. Vers 15. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten. Gekleed en goed bij zijn verstand. Namelijk hem die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En als Jezus die zieke vrouw heeft genezen, zien we in vers 33. En de vrouw, nadat ze genezen was, die bevreesd was en beefde van angst, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. En dan in vers 42, als het dochtertje van Jairus is opgestaan uit de dood, dan zien we: en meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar. En zij, de omstanders, waren geheel buiten zichzelf. Bijzonder toch? Vier situaties die in zichzelf zo groot en beangstigend lijken. Die ons zoveel angst en wanhoop inboezemen. Maar als Jezus ingrijpt, dan is de angst voor de macht van Jezus hetgene wat blijft. Waarom worden ze zo bang van de macht van Jezus? We voelen angst wanneer wij getuigen zijn van het onverwachte, van het onmogelijke, van het bovennatuurlijke. Wij raken angstig als we dingen zien die niet stroken met wat wij zien als realiteit. Ik heb het al vaak gezien. Ja, we zeggen Jezus is geneesheer. Maar als hij iemand geneest voor onze ogen, dan ontstaat daar een bepaalde angst. Hoe kan dit? Dit is toch niet mogelijk? We zijn zo gewend om dat te geloven wat we zien. We houden zo vast aan wat in onze ogen realiteit is. Dat we er niet mee om kunnen gaan als Jezus zijn autoriteit en kracht toont. Het vult ons met ongeloof. Het vult ons met angst. En misschien heb je deze verhalen uit de Bijbel al zo vaak gehoord en zo vaak gelezen, dat het eigenlijk je niet meer in je emotie raakt. Het feit dat Jezus het onmogelijke doet in zijn woord, geeft ons nog niet altijd het geloof dat Jezus het ook doet in vandaag de dag. Maar we zien in het woord van God, en zijn woord is voor ons vandaag, dat als Jezus ingrijpt, we overblijven met een heilig ontzag. Een heilige angst voor de macht van Jezus, die onze kleine realiteit overstijgt. Dus waar ben jij meer van onder de indruk? Van de macht van het onrecht? Of van de macht van Jezus? Wat is groter? In jouw ogen. Waar geloof jij meer in? De macht van het onrecht of de macht van Jezus Christus? Ja, de macht van het onrecht is groot en het probleem van het onrecht is groot. En de duisternis die gaat tekeer als een brullende leeuw, zoekende naar wie hij kan verslinden. Maar Jezus is groter. En Jezus is sterker. En Jezus zal de stormen tot stilte brengen. En Jezus zal elke demonische macht verjagen. En Jezus zal elke zieke genezen. En Jezus zal de doden tot leven wekken. En hij zal het goede nieuws brengen aan elke arme. En hij zal de vrijlating verkondigen aan elke gevangene. Ja, Jezus zal iedereen vrijzetten die onderdrukt is. En het gebeurt nu, maar het gaat ook nog gebeuren. Wij hebben een hoop die zeker is. En we zien overal ter wereld dat het Koninkrijk van God doorbreekt. Als pastorsteam zijn we ons al aan het voorbereiden op de prekenserie die we na deze prekenserie gaan doen over het boek van Daniël. En waar ik werd geraakt bij Daniël is dat Daniël een beeld krijgt van het Koninkrijk van God. Die gaat komen met Jezus Christus. En hij heeft geloof in het Koninkrijk van God. Terwijl hij in ballingschap leeft. In een land dat niet de zijne is. Met goden die niet de zijne zijn. Daniël moest geloven in het koninkrijk van God. Terwijl er nog niet zichtbaar van was. Maar overal ter wereld zien wij in onze tijd het koninkrijk van God doorbreken. En het licht van zijn koningschap gaat steeds helderder schijnen. En iedere dag, ieder moment komen mensen tot Jezus. Worden hun levens totaal veranderd. En worden zij geroepen voor een koninkrijk die zo anders is dan de realiteit van deze wereld. Wij zien iets anders dan deze wereld. Wij zien Jezus. Wij hebben hoop. En wij geloven in zijn naam. Wij geloven in zijn autoriteit. En macht zo groot. Dat als we ook maar 24 uur daar getuigen van zijn. We worden overweldigd door een heilige angst en ontzag. Voor de naam van Jezus. Dat is de naam waarin wij uitgaan. In deze wereld. Maar wat we ook kunnen leren. In 24 uur met Jezus over gerechtigheid. Is dat Jezus zich altijd laat raken door het individu. En onze les is laat je raken door het individu. In al de grootsheid en macht van Jezus. Heeft hij altijd oog voor het individu. Als we deze gebeurtenissen lezen, dan valt mij op dat als Jezus in dat bootje stapt met zijn discipelen door de storm heen, dat hij puur en alleen maar aan de overkant is om die demonen te jagen uit die ene man. Zodra dat is gebeurd, stapt hij weer terug in de boot en vaart hij weer naar het begin. Jezus heeft oog voor het individu. En maakt daar tijd voor. En zelfs als hij omgeven wordt door de massa, dan ziet hij nog die ene vrouw. Die lijdt aan bloedverlies. En voor haar maakt hij tijd vrij. Hij praat met haar. Hij bevestigt haar. Hij ziet haar. En ook in die massa loopt hij mee met Jairus. Die ene man. Met dat ene dochtertje. Om het wonder te verrichten wat hij en zijn dochtertje nodig hebben. Jezus heeft oog voor het individu. En ik denk dat het belangrijk is dat wij dat ook doen. Want het onrecht in de wereld kan zo groot lijken en zo overweldigend zijn. Dat het lijkt of alles wat wij doen maar een druppel op de gloeiende plaat is. Maar in mijn leven heb ik ondervonden dat het geheim van gerechtigheid is. Dat je oog hebt voor het individu. Dat je die enkeling ziet. Zo heb ik bijvoorbeeld op Lesbos, waar zoveel duizenden vluchtelingen waren, er regelmatig voor gekozen om dat ene gezinnetje in mijn auto mee te nemen, om te brengen naar het vluchtelingenkamp, om ze een moment van rust te geven, een moment van eten en drinken, een moment van bemoediging. Terwijl dat betekende dat ik vele andere duizenden niet in mijn auto kon meenemen. En zo betekende dat toen ik op vakantie was in Egypte, dat ik iedere avond als we gingen eten, een van de straatkinderen meenam om met ons aan tafel te zitten en te eten. Terwijl dat betekende dat ik zoveel andere daklozen niet te eten kon geven. En het houdt ook in dat ik bij Facehof iedere woensdag met name oog heb voor een aantal tieners. Waar ik al jarenlang in investeer. Terwijl dat betekent dat ik niet zoveel aandacht kan geven aan al die andere jongeren en tieners en kinderen die ook komen. En natuurlijk los ik daarmee het vluchtelingenprobleem niet op. En natuurlijk los ik daarmee ook de hongersnood in de wereld niet op. En natuurlijk worden de jongeren van Groningen daardoor niet veranderd. Maar het doet wel iets met die individu, met die ene persoon die Jezus op je pad brengt. Wat is het onrecht? En wie is het gezicht van het onrecht waar jij je door laat raken? Eén ding is duidelijk. We kunnen niet niets doen. We zijn geroepen voor een koninkrijk van recht en gerechtigheid. We zijn hier op aarde om te zien wat Jezus ziet. Om te doen wat Jezus doet. En het onrecht is groot. Maar het onrecht is soms ook zo klein. Vertegenwoordigd in één persoon. Wat doe jij? Door wie laat jij je raken? Nee, wij kunnen het armoedeprobleem in deze wereld niet oplossen. Maar we kunnen wel één kind via Compassion sponsoren. En daarmee dat kind een heel nieuw leven bezorgen. Nee, we kunnen misschien niet de slavernij en de hedendaagse mensenhandel oplossen. Maar we kunnen ons wel laten raken door die ene vrouw. En A21 steunen zodat zij de mogelijkheid hebben om die ene vrouw te redden uit slavernij. En haar een nieuw perspectief te geven. Nee, we kunnen de christenvervolging in de wereld niet oplossen. Maar we kunnen ons wel laten raken door die ene broer, die ene zus, die ene kerk. En aan hen laten weten dat we ze niet vergeten zijn. Maar dat we via Open Doors hun zien, hun steunen, hun bemoedigen. Er is veel onrecht en we kunnen het niet allemaal oplossen. Maar laten we allemaal ons deel doen. Open je ogen. Welk onrecht raakt jou? Wat doe jij? En de laatste les die we zien van Jezus, de derde les. In deze 24 uur met Jezus. Is dat Jezus het kwade overwint door het goede. Een les van ons. Overwin het kwade door het goede. Want Jezus laat zich raken door individuen. Maar hij lost ook problemen op. Jezus brengt rust in de storm. Hij geeft vrijheid in demonische gevangenschap. Hij biedt genezing in ziekte. En hij geeft leven in dood. Jezus overwint het kwade door het goede. Martin Luther King, de Baptiste dominee in de jaren 50 en 60 in Amerika, die een geweldloos verzet pleegde tegen de rassenscheiding in Amerika, die zei eens: duisternis kan geen duisternis verdrijven. Alleen licht kan dat doen. Haat kan geen haat oplossen. Alleen liefde kan dat. Wat mij in onze tijd en in ons land zo raakt, is dat er een nieuwe hardheid lijkt te ontstaan in de harten van onze landgenoten. Ik begon met het verhaal te delen van die 31 vluchtelingen die zijn verdronken. En als je onder dat nieuwsbericht dan de reacties leest van mensen, dan zit daar zoveel hardheid in. Zoveel onverschilligheid van mensen in. Weet je, toen de vluchtelingenstroom begon in Nederland, toen was er vooral veel zorgen en onzekerheid en angst. Maar al deze dingen zijn niet het tegenovergestelde van liefde. Zelfs haat is niet het tegenovergestelde van liefde. Want als je haat voelt, dan laat je jezelf nog op een bepaalde manier raken door wat er gebeurt. Nee, het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Is een hart die zich niet langer laat raken door wat niet recht is. En we zien het toenemen in ons land. Maar ik weiger om onze kerk te laten beïnvloeden door die onverschilligheid van onze maatschappij. Wij zijn geroepen om lief te hebben. En we mogen het in deze gemeente over heel veel zaken met elkaar oneens zijn. En we kunnen over heel veel dingen met elkaar discussiëren. Maar nooit zal en nooit mag er iets afgedaan worden aan ons standpunt op liefde. Wij bestaan voor liefde. Wij bestaan om Jezus lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Wij zijn geroepen om anders te zijn. Wij moeten onze ogen open houden. Voor het onrecht in deze wereld. We moeten ons elke keer opnieuw laten raken door wat we zien op tv. We moeten elke keer weer opnieuw onze harten laten raken. Als ieder jaar opnieuw een groep muskatleten besluit om te strijden tegen onrecht. We kunnen daar niet in rusten. We moeten in actie komen. Dus leg je handen op die zieken. En nodig die persoon uit in jouw huis. Die geen gezin heeft. En voed die dakloze die zit voor je supermarkt. En bid voor het onrecht wat jou persoonlijk zo raakt in deze wereld. En steun met je geld deze muskatleten als zij namens ons uitgaan om recht te brengen in gebieden waar zoveel onrecht is. In al wat kwaad is, verrijst de gemeente, verrijst het koninkrijk van God. Wij zijn anders. Want wij geloven in de autoriteit van de naam van Jezus Christus. En wij hebben meer angst voor zijn macht dan dat we angst hebben voor het onrecht in deze wereld. En wij zien het individu. En wij laten ons raken door het gezicht van onrecht. En wij komen in actie. Wij overwinnen het kwade door het goede. Amen. Laten we bidden. Vader God, wat bent u een mooie, prachtige, lieve en machtige God. Onze Vader. Jezus, wat bent u ook vol van macht. En vol van kracht. Dat als we zelfs maar kijken naar één dag in uw leven op aarde. Ja, dat u zo revolutionair bent. En dat u zo in staat bent om complete situaties en levens om te keren. Voor de glorie van uw naam. En Jezus, we komen deze ochtend bij elkaar omdat het onrecht in de wereld ons zo raakt. omdat we soms zo moedeloos worden en wanhopig en pessimistisch over deze wereld als we zien hoe de macht van de duisternis tekeer gaat. Maar Jezus, we belijden dat u sterker bent, dat u groter bent, dat u machtiger bent. En wij kiezen er opnieuw voor vandaag om niet te kijken naar de macht van Satan, maar naar uw macht, Jezus, want u heeft de duisternis overwonnen. U heeft de duisternis overwonnen toen u stierf aan het kruis en riep: het is volbracht. En u heeft de duisternis overwonnen toen u opstond uit de dood en elke macht en kracht in de hemel en op aarde liet zien dat u groter bent. En we danken u dat uw opstandingskracht onder ons is en dat u het heeft uitgestort in uw koninkrijk van recht en gerechtigheid. En we bidden in overtuiging, Jezus, dat wij niet een kerk zullen zijn die zwak zal zijn, die moedeloos zal zijn, die ons laat overheersen door wat we zien in de wereld. Maar we bidden dat we vol van geloof mogen zijn en vol van kracht mogen zijn in dat geloof. Dat we vast zullen houden aan wat we hebben gevonden in u. Jezus, we bidden dat dit een kerk zal zijn die op zal staan voor, tegen onrecht. Voor uw koninkrijk. Door het kwade te overwinnen. Door het goede te doen. Jezus, raak onze harten opnieuw. Open onze ogen opnieuw. Laat zien wie u bent. Laat zien wat uw hart is. Laat ons zien dat u in staat bent om het onmogelijke te doen. Ook in deze wereld. In Jezus' naam. Amen.
Ademhaal, wijd wordt het stil. Als de wat er ook.